Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast van de Nederlandse Internistenvereniging bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overige internistisch relevante materie.
Welkom bij een nieuwe podcast van De Grote Visite. Vandaag gaan we het hebben over syndroomzorg. En bij mij aan tafel zit Lara Hessels.
Hoi.
En Laura de Graaf.
Goedemiddag.
Onze gast van vandaag. Laura is internist, endocrinoloog en erfelijke aangeboren aandoeningen in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. En sinds kort ook in het Radboud UMC in Nijmegen. Welkom.
Dankjewel.
Nou, zoals gezegd gaan we het straks uitgebreid hebben over syndroomzorg. Maar wat we het ook wel leuk vinden is om jou iets beter te leren kennen. Voor de luisteraars die jou nog niet kennen. Je bent ongelooflijk druk de laatste tijd om als pleitbezorger de goede zorg voor mensen met een syndroom over te brengen. En hoe zorg je nou goed voor jezelf, Laura?
Dat is een mooie vraag. Ja, ik doe dat vooral al zingende. Dus ik zit in allerlei bandjes en ik zing veel thuis met vriendinnen. En dat geeft enorme ontspanning. Dus los van gewoon genoeg bewegen, genoeg slapen, is zingen wel echt mijn uitlaatklep.
Nou, wat ontzettend leuk. En zoals gezegd gaan we het vandaag meer hebben over syndromen. En mensen die met een syndroom hebben en bepaalde zorg nodig hebben. En hoe kom je nou als internist zo in aanraking met deze zorg?
Ja, dat is eigenlijk gekomen toen ik net klaar was met mijn opleiding, 2015. Toen had mijn toenmalige promotor, Anita Hokke-Koelega van de kinderendocrinologie, die had een heel cohort van jongvolwassenen met Prader-Willi-syndroom. En die, ja, daar was helemaal geen volwassen follow-up voor. Dus zij vroeg of ik daar een poli voor wilde opzetten. Dat heb ik toen gedaan. En vervolgens ontplofte het zo'n beetje, omdat vanuit heel Nederland toen verzoeken kwamen om ook voor andere syndromen de volwassen follow-up te geven. Ja, en toen op een gegeven moment ben ik min of meer gestopt met mijn algemene spreekuur en ben ik me echt gaan richten op de syndroomzorg, want er is zo'n gigantische vraag.
En wat maakt nou dat deze zorg specifiek jouw hart heeft gestolen?
Ja, dat is bijzonder. Kijk, als je mij in de geneeskundebank, in de collegebank had gevraagd of ik dit zou gaan doen, dan had ik natuurlijk nee gezegd, want dit is helemaal niet logisch als je endocrinoloog wordt om dit dan te gaan doen. Maar eigenlijk wat ik heb gemerkt is dat de syndroompopulatie heeft zo'n combinatie van hormoonproblemen, orgaanproblemen die het vak zo boeiend maken. Ja, dat heeft eigenlijk mijn hart gestolen. En daarnaast hebben deze mensen vaak een verstandelijke beperking, waardoor ze eigenlijk heel ontwapenend zijn. En het past ook een beetje bij hoe ik ben, denk ik, vrij improviserend en spontaan. En ja, ik vind het gewoon heel leuk om met deze doelgroep te werken.
Nou is het niet per se vanzelfsprekend geweest dat de internist deze zorgen oppakte. Want je hebt denk ik in het begin ook best veel gepionierd. En waarom vind jij nou dat het wel bij de interne geneeskunde thuis hoort, dit soort zorg?
Ja, kijk, weet je wat het is? Er zijn mensen die zeggen, dit kan de arts voor verstandelijke gehandicapten wel doen. Maar een arts voor verstandelijke gehandicapten heeft eigenlijk de medische opleiding van de huisarts. Terwijl de organen- en hormoonproblemen die deze mensen hebben, die is eigenlijk veel complexer dan het huisartsenniveau. En dat is helemaal niet denigrerend bedoeld, maar wij hebben natuurlijk 6 jaar gestudeerd voor internist. En dat is gewoon wat er nodig is, omdat het gewoon veel te complex is voor een jaar somatiek die huisartsen en artsen VG vaak hebben gehad. Er zijn ook mensen die zeggen dat de kinderarts het moet blijven doen. Maar goed, de mensen zijn mentaal wel een kind, maar hun lichaam is echt volwassen. Dus dat vind ik ook echt heel onverstandig. Zeker omdat je qua labuitslagen, medicatiedoseringen, werkt het gewoon heel anders bij een kinderarts. En er zijn mensen die zeggen dat de huisarts het moet doen. Maar ik denk dat dat echt niet haalbaar is. Hè. Je moet er gewoon tijd voor hebben. Je moet je erin specialiseren. Want anders gaat er gewoon heel veel mis. Dat hebben we gemerkt.
En je vertelde net, toen je die poli voor het eerst opende, dat het eigenlijk booming business was, omdat er best veel patiënten kwamen. Hoe kan het nu dat dat een moment was waarop er veel patiënten kwamen? Waren die er altijd al, maar hadden die geen plek? Of zien we ze ook meer tegenwoordig?
Nou, het is eigenlijk tweeledig. Er komen steeds meer volwassenen met syndromen, omdat de overleving verbeterd is. Hè? Dus de kinderartsen zorgen zo goed voor deze populatie dat ze gewoon blijven leven. Terwijl ze vroeger vaak overleden op de kinderleeftijd. Omdat mensen hoorden van die Prader-Willi-poli en er kwam een soort mond-to-mond reclame over die multidisciplinaire zorg. En dat kwam terecht ook bij de artsen voor verstandelijke gehandicapten in de zorginstellingen en bij de kinderartsen. En die dachten toen van ja, maar ik heb nu iemand met dit en dit syndroom, die heeft eigenlijk ook die aanpak nodig. Dus toen is denk ik het balletje gaan rollen dat mensen daardoor onze poli wisten te vinden.
Ja, en dat is wel interessant dat je dat zegt, want je hebt denk ik ook tweeledig soorten patiënten. De patiënten die al geïdentificeerd zijn met een syndroom en die logischerwijs misschien in een soort transitiepad naar de volwassen geneeskunde komen. Maar ik kan me ook voorstellen dat er nou, in een tijd waarin de diagnostiek ook verbetert en dat je bijvoorbeeld met genetica veel meer kan, dat je ook misschien op latere leeftijd mensen kan diagnosticeren of misschien wel zou moeten diagnosticeren. En hoe herken je nou die mensen?
Hoe je de mensen herkent die wel een syndroom hebben, maar het nog niet weten, bedoel je?
Exact.
Ja, dat is een kwestie van heel veel mensen met syndromen zien en ze dan dus overal ook zien. Ja, ik zie in de metro nu ook overal mensen met syndromen, omdat ik nu weet hoe je ze herkent. En dat vind ik eigenlijk ook, ja, ook iets waarvoor ik me wel hard wil maken, dat die herkenning van mensen met syndromen veel beter moet. Dus er zijn nu ontzettend veel mensen die rondlopen met een syndroom, maar het gewoon zelf niet weten. Ik heb er al echt een paar mijn poli gewoon uit de algemene patiëntenpopulatie gepikt. He, dus vanuit mijn algemene endopoli. Daar heb ik echt al, nou, ik denk al 10 mensen met een syndroom eruit gepikt. Terwijl die gewoon van zichzelf niet wisten dat er een syndroom aan de hand was. En alle artsen voor mij die hen hadden gezien, die hadden het ook niet gemerkt. Dus ja, en het is heel belangrijk om te weten of iemand een syndroom heeft. En zo ja, welk syndroom? Omdat elke syndroom heeft eigenlijk weer zijn eigen aanpak nodig en heeft zijn eigen problemen op latere leeftijd. Dus waar je alert op moet zijn. Dus ja, het is echt gewoon heel belangrijk om dat goed te herkennen.
Ja, en hoe doe je dat dan precies? Want ik denk dat de meeste van onze luisteraars misschien wel denken van nou, dat wil ik best ook wel wat handvaten voor. Maar waar herken je dan dit soort mensen aan?
Dat is niet één ding. Dus het is... Het begint vaak met herkenning van de lichtverstandelijke beperking. Want er zijn heel veel mensen die hebben een lichtverstandelijke beperking, maar dat heeft niemand in de gaten. Hè, ik weet en heel veel mensen weten dat 1 op de 17 Nederlanders heeft een lichtverstandelijke beperking. Dus in principe bij elke internist op zijn spreekuur loopt tenminste 1 iemand met een verstandelijke beperking. Maar er wordt en masse overheen gekeken. En ik denk dat als je concreet vraagt waar herken ik het aan, dat is niet één ding. Het is een lijst van eigenschappen. Die hebben we pas ook samengesteld en opgesteld. Die kan ik ook later wel delen. Echt combinaties van eigenschappen waaraan je merkt dat iemand een lichtverstandelijke beperking heeft. Dus bijvoorbeeld als hij altijd te laat komt of heel vaak no-shows heeft. Bepaald taalgebruik. Als er een onderliggend syndroom is, bepaalde uiterlijke kenmerken. Maar ook bijvoorbeeld als iemand op jonge leeftijd en ADHD-medicatie heeft en middelenmisbruik. Het gaat echt om de combinatie van kleine subtiele factoren in 1 persoon. Dan gaat bij mij vaak een belletje rinkelen. Dus ik heb wel, als je wil, kan ik wel vertellen over 1 patiënt bij wie dat hele traject eigenlijk zo is gelopen. Ik weet niet of daar tijd voor is.
Nou, is misschien wel leuk als je een korte anekdote of een korte schets geeft.
Ja, nou, dat was echt een hele boeiende casus. Was een mevrouw die werd naar mij verwezen vanuit het perifere ziekenhuis met een verdenking op, dat vond ik wel een hele bijzondere verwijzing. Verdenking op glucocorticoïde receptor deficiëntie. Ik dacht dat was al een vrij specifieke verwijsvraag. Vond ik best al briljant van de perifere endocrinoloog. En dat was omdat zij een heel hoog cortisol had en torenhoge tensies. Dus ze was op de spoedeisende hulp geweest met een hypertensieve emergency. En toen was daar het balletje gaan rollen, hadden ze een heel hoog cortisol gevonden. En nou, toen dacht ze, dit is een mevrouw voor de academie. Zij kwam toen op mijn algemene endo-spreekuur met inmiddels 6 soorten antihypertensiva. Echt alle antihypertensiva die je kunt bedenken. En toen ik haar zag, ze kwam met de ouders, de manier waarop ze praatte, ja, de manier waarop ze eruit zag. Toen dacht ik, ja, maar volgens mij heb jij niet die glucocorticoïde receptordeficiëntie, maar ben jij tot in je teennagels gestrest omdat je eigenlijk een lichtverstandelijke beperking hebt en ontzettend op je tenen loopt in de maatschappij en niemand die dat in de gaten heeft. En ja, dit is de korte versie, er ging natuurlijk wel langere gesprekken aan vooraf, maar toen dat lichtje bij mij ging branden, heb ik neuropsychologisch onderzoek bij haar laten doen. Bleek ze inderdaad een verstandelijke beperking te hebben. Maar ze was verbaal zo sterk dat iedereen daar overheen keek. Of niemand prikte er eigenlijk doorheen. En toen heb ik genetisch onderzoek laten doen. Toen bleek dat ze 16p11.2 deletie syndroom heeft. Dat is een toch wel vrij bekend syndroom. Waar je weer allerlei comorbiditeiten bij kunt hebben. Dus eigenlijk door... Ja, oplettend te zijn op die subtiele kenmerken, kan je eigenlijk de diagnostiek en de behandeling van zo iemand toch echt verbeteren. En zij was zo opgelucht om te weten dat ze een syndroom had. Want zij dacht haar hele leven al, ik ben lui, ik ben... Ja, iedereen vindt dat ik het niet goed doe, bijvoorbeeld op mijn werk. Maar ja, ik doe toch echt mijn best. Maar ze snapte dingen gewoon niet. Ze was vakkenvuller bij de Albert Heijn. Dat was al te moeilijk. Gewoon, ja, omdat het tempo van de uitleg te hoog lag. Ze kon het gewoon allemaal niet bijbenen. En nu snapte ze eindelijk waarom. En dat het niet haar eigen schuld was. Dus het werd eigenlijk ook nog een heel emotioneel gebeuren. Omdat ze eindelijk een verklaring had voor waarom alles mislukte in haar leven. Even los van de hele medische kant, die super boeiend is ook aan dat syndroom, was dit wel eigenlijk heel dankbaar. Omdat je iemand eigenlijk echt...
Eigenlijk echt verder kan helpen eigenlijk. Hè?
Ja.
En dat is wel boeiend wat je zegt. Hè? Inderdaad, natuurlijk ontzettend belangrijk om dit soort mensen er wel uit te pakken. Wat je volgens mij ook zegt is van, goh, als je eraan denkt, dan moet je daar ook verder onderzoek naar doen. Door bijvoorbeeld een neuropsychologisch onderzoek of als je daar indicatie toe hebt, genetisch onderzoek. Tegelijkertijd denk ik ook, we leven natuurlijk in een hele diverse maatschappij. Iedereen die je dan op de podium afwijkend vindt, even tussen aanhalingstekens, of niet zo slim. En zonder oordeel zeg ik dit. Maar ja, wie pak je daar nu uit en wie niet? Want je kan toch moeilijk iedereen die wat buiten de lijntjes kleurt zomaar voor vervolgonderzoek sturen.
Nee, precies. Dus daar zijn gelukkig tussenstappen in. Hè? We zijn zelf samen met TU Delft bezig met een tool om dat makkelijk te herkennen vanuit het elektronisch patiëntendossier. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Maar als je een verdenking hebt op een licht verstandelijke beperking, dan zijn er twee hele eenvoudige screeners. Dat is de SCIL, S-C-I-L en de SCAF, de S-C-A-F. Dat zijn eigenlijk pen en papier screeners waar je in 10 minuten mee klaar bent. En dan kun je kijken van heeft iemand wel of geen licht verstandelijke beperking. Als die SCIL en die SCAF laten zien dat iemand inderdaad positief scoort daarop, dan pas ga je echt dat proberen te bevestigen met neuropsychologisch onderzoek. Dus je hoeft natuurlijk niet iedereen met een beetje verdenking op een wat lager IQ meteen naar de neuropsycholoog te sturen, want dan komt de neuropsycholoog om in het werk. Maar ik denk dat die skill en die SCAF in het ziekenhuis echt veel te weinig gebruikt worden. En dan zou je dat gewoon op je spreekkamer moeten hebben liggen.
Ja, want ik denk dat wij als dokter eigenlijk ook altijd gewoon ervan uitgaan dat iedereen ons begrijpt. Maar als ik jou zo hoor, dan is dat iets waar we veel oplettender op moeten zijn eigenlijk.
Ja, zeker. Ja. En ik denk ook, kijk, heel veel vroeger stond er dan in de papieren status stond buskruidmin. Weet je, toen ik in opleiding was, stond er buskruidmin. Dat is wat achteraf staat natuurlijk een soort grappig. Maar eigenlijk als je denkt, nou, deze heeft het buskruid niet uitgevonden, dan moet eigenlijk je vervolgstap zijn van ja, maar dan kan ik die persoon eigenlijk helpen door dit wel of niet vast te stellen. Want als er namelijk wel een verstandelijke beperking blijkt te zijn, dan zijn er zoveel opties, gaan er zoveel deuren voor die mensen open, kunnen ze zulke betere ondersteuning krijgen, waardoor hun hele leven eigenlijk beter wordt. En ook heel veel lichamelijke klachten gewoon verdwijnen. Dus we hebben zoveel mensen gehad die bijvoorbeeld liepen met onbegrepen vermoeidheidsklachten of onbegrepen buikklachten, die echt de hele medische molen al door waren geweest. Terwijl als in het begin iemand had gedacht, oh, misschien is er wel sprake van een lichtverstandelijke beperking met daardoor overvraging, met daardoor stressgerelateerde klachten, dan had je een enorme bulk aan diagnostiek gewoon achterwege kunnen laten. Ja. En dus het is niet alleen voor de patiënt belangrijk, maar ook voor ons als dokters en voor de zorgkosten van heel Nederland.
Ja, omdat je eigenlijk zegt van dat de overdiagnostiek en overbehandeling wordt op die manier voorkomen.
Ja.
En tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat het, los van alle aspecten rondom die patiënt die dan overvraagd wordt en die dat op een bepaalde manier kan uiten, dat het ook medisch technisch nog wel interessant is om te weten of iemand een bepaald syndroom heeft.
Ja,
zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Qua endocrine afwijkingen of waar moeten we dan nog meer aan denken?
Ja, dat is heel, heel breed. Dus er zijn sommige syndromen waarbij het zo echt van levensbelang is om te weten dat iemand dat syndroom heeft. Het is bijvoorbeeld één syndroom waarbij als je metronidazol voorschrijft, wat natuurlijk echt niet zo'n heel bijzonder weinig voorgeschreven middel is, dat ze gewoon acuut op de IC belanden met acuut leven falen. En dat is natuurlijk een van de meest extreme voorbeelden. Maar er zijn ook andere syndromen waar je bijvoorbeeld absoluut geen cola mag drinken. Want dan gebeuren er echt ook ernstige complicaties. Dus het is medisch gezien ook heel belangrijk om die syndromen eruit te pikken. Omdat sowieso voor die patiënt om die problemen te voorkomen. Maar ook weer om lange IC-opnames te voorkomen. Die natuurlijk ontzettend hoog in de kosten lopen. Dus je wilt eigenlijk van beide kanten die syndromen beter herkennen.
Ja, en sommige syndromen zijn volgens mij, als ik het goed heb begrepen, ook geassocieerd met bepaalde aandoeningen waar je wellicht ook voor zou willen screenen.
Ja.
Want hoe pak jij, kan je iets vertellen hoe je dat doet op de poli met dit soort patiënten?
Ja, we weten bijvoorbeeld, ik zie dan veel mensen met Prader-Willi-syndroom. Daar zien we nu ongeveer 200 patiënten van. Zij hebben hypothalamusdysfunctie. Dat maakt het ook meteen een heel boeiend syndroom, want eigenlijk een persoon met Prader-Willi-syndroom is gewoon een humaan model voor hypothalamusdysfunctie, want je ziet eigenlijk in één persoon wat de hypothalamus doet, want namelijk, ze maken geen koorts, ze voelen geen pijn, alle hypofysaire assen kunnen eruit liggen. Maar dat terzijde, hoe wij ervoor screenen is, we checken bij iedereen gewoon alle hypofysaire assen, omdat je kunt vaak bij deze mensen ook niet echt varen op de klachten. Bijvoorbeeld iemand met Prader-Willi kan bijnierinsufficiëntie hebben. Nou, een van de symptomen daarvan is natuurlijk gewichtsverlies of vermoeidheid van niet lekker in je vel zitten. Maar bij mensen met Prader-Willi, die van nature natuurlijk vaak obesitas hebben, zijn de familieleden en de begeleiders alleen maar heel blij als ze afvallen. Dus die trekken niet zo aan de bel. En zo zijn er meer dingen die lang onopgemerkt blijven. Dus wij screenen gewoon in feite alle Prader-Willi's op alle hypofysaire assen. En zo hebben we echt gigantisch veel mensen met onbehandeld hypogonadisme eruit gepikt. Wat natuurlijk weer belangrijk is om bijvoorbeeld osteoporose te voorkomen. Dus als je weet wat er bij welk syndroom kan voorkomen, kun je veel gerichter screenen per patiënt.
Ja, en dus ook groter leed voorkomen in de toekomst.
Absoluut. En weer ook weer kosten voorkomen. Want als iemand geen osteoporose krijgt en dus geen fractuur, dat scheelt ook weer een heleboel. Dus het is, je begint eigenlijk met herkenning van de verstandelijke beperking. Die moet beter. Als je dat hebt, kun je sneller boven water krijgen welk syndroom iemand heeft. Daar zijn tegenwoordig hele makkelijke RA's voor die echt zo antwoord geven. En binnen 6 weken weer de uitslag. En dan hebben we vervolgens al die kennis over die syndromen inmiddels wel op een rijtje. Nou, dan kun je daarnaar kijken. We hebben hele checklist per syndroom in de afgelopen 10 jaar opgesteld. En dan weet je dus als internist heel makkelijk wat je moet doen. Dus het is niet meer, je hoeft niet meer een wiel uit te vinden tegenwoordig. Want dat hebben wij eigenlijk al een beetje gedaan. En je voorkomt gewoon echt veel ellende als je dit gewoon in je achterhoofd hebt zitten. Van zou het syndroom kunnen zijn? Moet ik ergens op letten?
Ja, en het is wel mooi, want je zei net wij. En ik kan me voorstellen dat je dit soort zorg niet alleen geeft. En ook niet als internist of interne geneeskunde alleen. Want hoe pakken jullie dat binnen een team aan?
We hebben in Rotterdam een multidisciplinair team van inmiddels 2 internisten en een artsassistent. En dan een neuropsycholoog, een arts voor verstandelijke gehandicapten of 2 artsen voor verstandelijke gehandicapten en een verpleegkundig specialist die de hele boel eigenlijk coördineert en ook eigenlijk haar eigen spreekuren draait. Zeker voor de syndromen waar de zorg goed te standaardiseren is, dan kan je dat ook heel, heel goed door een verpleegkundig specialist laten doen om weer kosten te besparen. Dus wij hebben gewoon een MDO 1 keer per 2 weken waar we patiënten bespreken die we op de poli zien. En doordat je continu met elkaar in contact ben, gaat er ook minder mis. Dus het is bijvoorbeeld zo dat als ik dan een bepaald hormoon start, een bepaalde hormoonbehandeling, kan dat effect hebben op het gedrag. Dus mijn behandeling kan de behandeling van de arts voor verstandelijke gehandicapten niet in de weg zitten, maar we moeten wel van elkaar weten waar we mee bezig zijn. En zo geldt dat ook bijvoorbeeld voor een neuroloog. Dus epilepsiemedicatie kan natuurlijk verstoord worden door bijvoorbeeld de anticonceptiepil. Dus je moet eigenlijk alle zorg voor een syndroompatiënt onder één dak hebben en van elkaar weten wat je doet. Want anders gaat er dus echt heel vaak mis.
Dus zo'n multidisciplinair team is wel echt de kern van deze zorg?
Ja, is wel de kern. Maar het is niet zo dat je deze zorg niet kunt bedrijven als je geen multidisciplinair team hebt. Want ik vind eigenlijk dat elk academisch ziekenhuis moet een multidisciplinair team hebben. Maar perifere internisten zouden deze zorg ook wel gewoon moeten kunnen bieden. Omdat je er is een netwerk van artsen voor verstandelijke gehandicapten. Er is een website waar je daarmee kunt samenwerken. Er is een netwerk van diëtisten voor verstandelijke gehandicapten waar je mee kunt samenwerken. Er is een landelijk instituut voor neuropsychiatrie, Vincent van Gogh in Venray. Die zijn altijd ontzettend welwillend om neuropsychologisch onderzoek te doen. Dus je hoeft niet, zoals in Nijmegen en in Rotterdam, op 1 poli iedereen bij elkaar te hebben. Dat werkt natuurlijk wel heel prettig voor een patiënt, maar je kunt dit ook al als individuele internist doen, omdat we alle lijntjes al hebben gelegd. En je, ja, het is gewoon, je kunt er zo bij.
Nou hebben we het best wel vaak gehad over verstandelijke beperking, gedragsproblemen. En ik kan me voorstellen dat het bij een groot deel van de groepen best ook wel centraal staat. Maar heeft nou iedereen met een syndroom een verstandelijke beperking of een gedragsprobleem?
Nee, gedragsprobleem mag je trouwens niet meer zeggen. Het is moeilijk verstaanbaar gedrag, want wie heeft nou eigenlijk een probleem? Het kan ook zijn dat wij de patiënt gewoon niet snappen. Dus het is tegenwoordig moeilijk verstaanbaar gedrag. Maar nee, zeker niet iedereen met een syndroom heeft een verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld mensen met Noonan-syndroom hebben heel vaak geen verstandelijke beperking. En zo zijn er nog veel meer syndromen waar je geen verstandelijke beperking bij hebt. Het is wel vaak zo dat er een brain phenotype is. Dus een hersenontwikkelingsafwijking mag je het ook niet noemen. Maar dat er iets anders is in de hersenontwikkeling. Dus als ze geen licht verstandelijke beperking hebben, dan hebben ze soms wel autisme of ADHD. Een enkele keer natuurlijk ook epilepsie. Dus soms zijn is het breinfenotype heel subtiel. Dus het syndroom is niet per se altijd gepaard met een verstandelijke beperking.
Maakt het niet makkelijk, hè? Want nee. Wat zou je nou, zeg maar, onze collega's of de AIOS of de toekomstige internisten willen meegeven? Want hoe doe je dit nou op de poli? Als het zo divers is, hoe pak je ze er nou dan goed uit, hè?
Nou, ik denk dat het heel belangrijk is. Wat ik al zei, we hebben een hele lijst van eigenlijk kenmerken van een patiënt die erop kunnen duiden dat ze een verstandelijke beperking hebben. Die lijst kan ik gewoon delen. Dat is als je noem maar wat, twee of meer van die lijst ziet, dan moet je daaraan denken. Verder is het natuurlijk fijn als je een beetje de dysmorfe kenmerken herkent. Dus als iemand wat lager staande oren heeft of net wat andere oogstand of wat wij dan in de volksmond noemen de snotgrul, hè, dus het stukje tussen je neus en je mond, als dat langer is dan normaal, dan is dat ook een dysmorf kenmerk. Dus soms herken je mensen aan die subtiele uiterlijke kenmerken. Ik kan niet hier in één overzicht zeggen wat het is. Het is gewoon een lijst van kenmerken. En als iemand meer van die kenmerken heeft, dan moet je eraan denken. En laat mij die lijst gewoon delen, want dat is denk ik voor elke internist nuttig om daar toegang toe te hebben. Ik zeg grappend altijd, als een patiënt veel kleiner en veel dommer overkomt dan de dokter. Hè, dat is een beetje grappig om te zeggen, maar dat is wel in feite hoe het is. Dan moet je er al een beetje aan gaan denken. Want je ziet gewoon dat bij veel syndromen is er toch kleine lengte. En een licht verstandelijke beperking, hè, vaak wel. Dus als je nou die twee dingen aanhoudt, als iemand echt veel kleiner en veel dommer is dan jij, begin dan alvast te denken in die richting.
Dat vind ik wel echt een hele grappige uitspraak van twee lange dames aan tafel, hè?
Ja, en dat is ook, weet je wel, nu krijg ik het horen, het is heel stigmatiserend, maar gemiddeld is het zo dat de meeste syndromen, we hebben kleinere lengte, hoge BMI en een lager IQ. Dat is gewoon waar vaak op neerkomt.
Ja, en de lijsten waar je net aan refereert zullen we ook in de footnote zetten van deze podcast, dus dat komt helemaal goed. Ja. Maar bedacht me net opeens, in een tijd waarin alles met artificial intelligence gaat, denken jullie ook al na over modellen om juist al die input van zo'n patiënt daarin te kunnen? Misschien wel iets met gezichtsherkenning, dat je dan toch een soort percentage krijgt van hoe groot de kans is op een bepaald syndroom?
Nou, het is grappig dat je dat zegt, want daar zijn we juist mee bezig. Dus we hebben samen met de TU Delft en met machine learning gekeken naar data van 17 miljoen Nederlanders, hè, CBS-data. Dat afgezet eigenlijk tegen de data van 100.000 mensen met een licht verstandelijke beperking, waarvan bekend was dat ze een licht verstandelijke beperking hadden. Daaruit kwamen bepaalde voorspellers, hè, dus die weer die kenmerken waarvan ik van nature door mijn ervaring met deze doelgroep al weet van nou, als dit en dit en dit speelt, dan heeft die misschien wel een verstandelijke beperking. Datzelfde hebben we gedaan met onze polypatiënten, dus mijn polypatiënten met en zonder verstandelijke beperking. En eigenlijk komen er steeds dezelfde kenmerken uit. En toen hebben we dat ook nog gedaan met huisartsendata. Ook met en zonder verstandelijke beperking. En steeds komt er eenzelfde set aan kenmerken uit waaraan je mensen kunt herkennen. Dus dat is, dat is wat ik zal delen. Dat is gewoon voor iedereen handig om te weten.
Dat is leuk. Dus eigenlijk is dit een soort veld wat wel in ontwikkeling is.
Ja, absoluut. Ja, en het ligt ook allemaal heel gevoelig. Want het is niet zo. Kijk, ideaal gesproken zou je wat mij betreft, net als bij bepaalde metabole ziektes, een pop-upje moeten krijgen in het elektronisch patiëntendossier van iemand heeft deze en deze labafwijkingen. Denk aan deze ingewikkelde metabole ziekte. Dat zou je eigenlijk ook moeten hebben bij deze, een combinatie van deze kenmerken die we uit het machine learning model naar boven gekregen. Alleen, je mag dan natuurlijk niet zeggen, let op, deze patiënt heeft misschien wel een verstandelijke beperking, want dat is stigmatiserend. Dus je zou wel kunnen zeggen van, nou, bij deze en deze kenmerken, pak de skill en de SCAF om te checken op een licht verstandelijke beperking. Want je kunt natuurlijk iemand niet zomaar een label geven van, nou, verstandelijke beperking. Je moet dat natuurlijk eerst met neuropsychologisch onderzoek bevestigen. En de meeste mensen zijn echt heel blij om het te weten. Omdat ze dan eindelijk, nou, net als bij die patiënt van daarnet, omdat ze dan eindelijk snappen waarom alles misgaat in hun leven.
Nou ja, en ik denk ook in de toekomst, als je dan bij een dokter komt of bij een andere hulpverlener, kun je het ook gewoon echt gerichte zorg geven. En dan overvraag je iemand ook niet. Want dat is denk ik nu ook iets wat heel vaak misgaat.
Ja, wat er zo vaak misgaat is uitleg over medicatie en uitleg over invasieve onderzoeken. Ik heb een paar patiënten gehad die eigenlijk gewoon getraumatiseerd uit een endoscopietraject vandaan kwamen. Want dan dacht de dokter dat hij het goed had uitgelegd. De patiënt heeft geknikt, want die wilde niet dom overkomen. Kreeg vervolgens op de scopiekamer dus, ja, de scopie, terwijl hij eigenlijk geen idee had wat hem stond te wachten. Ja, kun je je voorstellen, als iemand in zijn hoofd een 6-jarig kind is en die krijgt ineens een camera, hè? Nou ja,
nou, ontzettend niet tragisch.
Precies, ja. Dat is gewoon verschrikkelijk. En ook medicatiefouten. Weet je, als mensen niet snappen hoe ze medicatie moeten innemen of dat ze het niet tegelijk met iets anders mogen innemen, dan gaat er gewoon van alles mis. Dus je kunt echt veel ellende besparen als je het op tijd boven water krijgt.
Nou, dat vind ik echt een mooi punt om ook richting de afronding van deze podcast te gaan. Om nog even, zeg maar, de luisteraar op scherp te stellen, Laura. Kan je heel kort nog even de belangrijkste boodschappen met ons delen die we echt mee moeten nemen naar onze polykamer vanaf morgen?
Vanaf morgen. Nou, weet, deze mensen komen er gewoon aan. Hè. Ze worden steeds ouder. Ze gaan vanuit de kindergeneeskunde verwezen worden naar de internisten. Je kunt er maar beter goed op voorbereid zijn. En hoe kun je er zelf op voorbereiden? Dat is met een paar eenvoudige tools die we dus delen in de voetnoten van de podcast. Het is geen hogere wiskunde, maar wees wel voorbereid.
Mooi, dankjewel Laura en Lara.
Graag gedaan.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite. Een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van Met Online. Wil je weten wie je team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer.